is de podcast Risk Has the Future. In deze podcastreeks delen we de rijke historie van de markt, kijken we naar de dag van vandaag en gaan we vooral in op de uitdagingen van morgen. Zolang we de toekomst niet kunnen voorspellen, zullen er altijd risico's blijven die verzekerd moeten worden. The future has risks. Risk has the future.
Welkom bij de podcast Risk Has the Future van de VNAB, de Nederlandse brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt. In deze podcast praten we met branchegenoten, prominente en young professionals over actuele uitdagingen in de assurantiebranche en staan we natuurlijk stil bij de uitdagingen van de toekomst. We praten vandaag over de bouwverzekering, ofwel de carmarkt. Maar ja, engineering is een breed onderwerp. Wat voor ontwikkelingen zijn er gaande en welke uitdagingen brengen die met zich mee? Daarover gaat het ook overigens in de najaarseditie van het VNAB Magazine. Aan tafel vandaag drie gasten met wie ik onder meer praat over wat er nodig is om uitdagingen aan te gaan. Dus laten we beginnen.
Dit is de podcast Risk Has the Future. Presentatie Tamara Bok.
Aan tafel bij mij Paul de Keizer. Welkom, je bent verzekeraarslid van de VNAB. De reden ook waarom je hier bent, maar je hebt natuurlijk ook gewoon nog een normale baan. Je bent Director Engineering, waar doe je dat?
Dat doe ik bij de Dupuy Groep. Dat is officieel, de titel is Underwriting Director Construction and Engineering. Mm-hmm. Dat betekent dat ik leiding geef aan een team daar, wat zich bezighoudt met het verzekeren van bouwprojecten. Ja. Onder andere.
Dat klinkt als een hoop ervaring. Ook hoe lang werk je al in deze sector?
Sinds 1987, dus 35 jaar eigenlijk al.
Ja. Ja. Echt ervaringsdeskundige. Naast jou iemand met wie jij veel samenwerkt. Robin Adriaanse, ook aangeschoven. Young professional, welkom.
Dank je.
Jij hebt al een geschiedenis met de VNAB, hè?
Dat klopt. 10 jaar geleden, na mijn afstuderen, heb ik een onderzoek gedaan naar de opzet van het EABS-systeem. Het elektronische polissysteem. Een half jaar bij de VNAB.
Ja, en nu ben je werkzaam bij Paul. Vertel, wat doe je precies bij Dupuy?
Klopt, ik ben associate director op de car engineering in het team van Paul. En houd me dagelijks bezig met beoordelen en het onderschrijven van de bouwrisico's.
Ja, daar gaan we het uitgebreid over hebben vandaag. We hebben nog iemand aan tafel, Aage Tanja, welkom.
Dankjewel.
Hoe gaat het?
Goed.
Ja, was je zenuwachtig?
Nou, niet echt.
Nee, hè? Dat is jou. Jij bent niet snel zenuwachtig. Dat had ik al door. Je bent makelaarslid van de VNAB en werkt bij Anchor Insurance Rotterdam. Vertel.
Ja, dat klopt. Werk daar sinds 2015. Samen met Eugène, verantwoordelijk voor technische verzekeringen.
Ja, een echte techneut in de verzekeringsbranche dus.
Dat zou ik niet willen zeggen. Ik ben financieel geschoold. En ik ben per ongeluk de verzekering ingerold. Zoals zoveel. Okay. Dus ja, moet je zelf eigenlijk.
Maar je hebt wel affiniteit met techniek natuurlijk. Want inmiddels zou je er wel wat vanaf weten.
Jawel.
Goed. Hartelijk welkom. En fijn dat jullie er allemaal zijn. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Want we zijn hier vandaag niet voor niets. We hebben te maken met een enorme klimaatverandering. Daar hebben alle sectoren natuurlijk op dit moment last van of voordeel van. Dat is maar net hoe je het bekijkt. Paul, mag ik jou vragen? Die zakelijke verzekeringsmarkt kampt natuurlijk ook met de gevolgen daarvan. Hoe zit dat specifiek met bijvoorbeeld de energietransitie in de carmarkt?
Dat houdt natuurlijk in dat wij steeds andere risico's aangeboden krijgen de laatste decennia. De offshore wind is daar een heel goed voorbeeld van. Maar er zijn natuurlijk meerdere vormen, zoals geothermie. Hè, dus we de warmte uit de aarde gaan gebruiken daarvoor. Dat betekent dat wij als branche daar ook in mee moeten. De innovatie die daar plaatsvindt, die moet ook bij ons plaatsvinden. Want we moeten nieuwe risico's gaan verzekeren waar we nog eigenlijk helemaal geen ervaring mee hebben.
Dat is heel actueel, hè? Want je hebt ook nieuwe risico's nu. Natuurlijk, de geopolitiek schrijft ook voor. We zitten in tijden van oorlog. Dan verandert er natuurlijk weer van alles in jullie sector.
Nou, dat betekent in feite dat het alleen maar versnelt.
Ja.
Want het moest al gebeuren. Ja, oorlog
dat
heeft
ik,
heel veel
soms
nadelen.
Soms heeft het een voordeel.
Maar in dit geval heeft het een klein voordeel dat we versneld naar een andere economie gaan.
Aage, we hadden het eerder over effecten van het klimaat op water. Merk je in de bouw natuurlijk ook. Zijn er bepaalde oorzaken die klimaatverandering veroorzaken? Zie jij dat?
Nou ja, als je kijkt naar de regenval bijvoorbeeld. Ik heb laatst een staatje gezien van het KNMI dat er qua hoeveelheid niet zoveel wijzigt in een jaar. Alleen de frequentie en de volumes toenemen. Dus we hebben te maken met extreme droogte, maar ook met extreme regenval. Ja, daar zijn wij niet helemaal op ingericht. Dat merk je nu aan alles. Hè? Ruimte voor rivieren, dijken die moeten worden aangepakt om het probleem water het hoofd te bieden. Nou zijn we daar gelukkig goed in, want dat doen we al 400 jaar. Dus,
we hebben natuurlijk in Nederland veel kennis over, maar ik kan me voorstellen dat dat internationaal ook nogal wat impact is. Merken jullie dat?
Ja, dat merken wij, want wij volgen onze klanten ook over de hele wereld. Dus we hebben ook projecten in het buitenland, zoals Aage omschreef. Het wordt steeds lastiger om die risico's te kunnen accepteren vanwege de impact, vanwege de exposure.
Ja.
Dat zal de makelaar ook heel erg merken.
Ja.
de verzekeraars worden voorzichtiger daarin. Omdat die impact steeds groter wordt.
Wat leg jij dan op dagbasis uit, Hagen, over dit onderwerp aan je klanten?
Laten we een voorbeeld nemen. Er zijn momenteel veel projecten gaan in de Filipijnen. Daar heb je last van earthquake en tyfoons. Nou, behoorlijke impact op het werk kunnen hebben.
Ja.
Die baai ligt nu vol met 80 hoppers om zand en land op te spuiten. Die werken worden verzekerd, zijn aanzienlijke aanneemsommen. En je merkt dat verzekeraars zeggen, nou, kunt werk verzekeren. Alleen we stoppen een limiet in de polis, brengen een limiet in voor katnat van 30, 40, 50 miljoen. En dan hangt het er vanaf. Kijk, stel je hebt een werk van 1 miljard. Dat is natuurlijk nooit totaal exposed. Dus je gaat kijken naar wat is nou je maximale schade die je kan lopen. Dus je kijkt heel erg naar planning. Wanneer wordt wat opgeleverd? Wanneer ben je in principe niet meer exposed?
Dat doe je ook in Nederland natuurlijk. Dezelfde procedure is dat.
Planning en hoe je werkt zijn extreem belangrijk. Dat maakt nogal uit. In welke seizoenen werk je? Welke risico's en welke weersinvloeden kom je dan tegen? Wat doe je met betrekking tot preventie? Hoe werk je in een treintje als je bijvoorbeeld een breakwater moet maken voor een haven? Hoe maak je die?
Hoe lang ligt onbeschermd?
Ja, precies.
Maar dat komt wel omdat er in het verleden was die kans 1 op x. En tegenwoordig misschien al wel 2 op x of 3 op x. Waar x het aantal jaar is waarin zo'n schade zich voordoet. Of het risico op een zo'n schade.
Het vereist een continue scherpte. En ook een continue voorbereiding. Dat je kan meebewegen binnen deze impact. Hè?
Ja.
Kunnen we het hebben over iets heel praktisch. Houtbouw. Daar is veel over besproken. Paul, dit is een van de oudste bouwmaterialen ter wereld. En dan zou je inderdaad denken. Nou, dat doen we dus al heel lang met dit materiaal. Hartstikke duurzaam.
Zeker. Het gaat ook al heel lang heel goed. In Nederland wordt er ook al heel lang met hout gewerkt. Nu ook nog. En het wordt weer steeds populairder. Houtskeletbouw wordt het ook vaak genoemd. Er is overigens wel een verschil tussen houtskeletbouw en houtbouw. Maar daar zullen we niet te diep op ingaan. Mm-hmm. Woningen, geen enkel probleem. Kleinere appartementengebouwen, ook geen probleem. We hebben overigens ook ervaring daarmee in Canada. Daar doen we ook veel werken verzekeren. Maar tegenwoordig krijgen we ook hoogbouw aangeboden. Van hout. En dan heb je het over meteen 80 meter hoog.
Ja.
En dat is voor ons wel nieuw. Dan moeten we wel gaan kijken van, ja, willen we dat verzekeren? En zo ja, onder welke voorwaarden willen we dat verzekeren?
Waar staan dit soort gebouwen in Nederland?
De eerste die nu gebouwd wordt, is misschien heel klaar, staat in Amsterdam. Vlak bij de omval.
Ja. Maar wat is dan de impact van die houtbouw op de verzekeringsbranche? Kan je me daar een beeldend voorbeeld van geven?
Nou, misschien de impact als in dat we continu moeten vernieuwen. En dat je bezig moet blijven om met je verzekerde, de makelaar en de verzekeraar, dus die driehoek samen tot een oplossing te komen. Je hebt er niks aan om te zeggen, nou het is nieuw, dus we doen het niet. Hè? Nou, dan moet je het dus ook uitleggen. Dus je moet klanten ook uitleggen dat ze moeten uitleggen wat ze doen en hoe ze het doen. En merk je sowieso meer hoor. En meer dat de dossiervorming om een polis tot stand te laten komen veel meer vereist dan, laten we zeggen, 10 jaar geleden.
Ja, maar dat is dus ook die directe invloed die je eigenlijk in vrij korte termijn vanuit die klimaatproblematiek in jouw realiteit hebt.
Nou, niet zozeer de klimaatverandering, maar gewoon ook compliance-wise. Onze dossiervorming. Je moet steeds meer doen, lijstjes bijhouden enzovoorts.
De eisen voor het inzicht wordt steeds groter. Is dat wat je zegt?
Ja, en in heel veel gevallen vraag ik me af, waarom doe je het?
Ja.
Als je iets vastlegt, is prima. Maar de eerste vraag die je volgens mij moet stellen is waarom? Ja. Wat ga je ermee doen?
Ja.
Maar dat is terzijde. Maar het gaat erom dat je met elkaar altijd in gesprek blijft om te zorgen dat je het verzekerbaar houdt. Dat geldt voor die houtbouw, maar dat geldt ook voor katnat risico's. Dat geldt voor wind. Dat gaat voor, ja, als er bepaalde problemen zijn, of frequentie, waterschades bij hoogbouw. Ja, hoe ga je daarmee om?
Ja, nou, er zal ook bij het bouwen van deze toren in Amsterdam ook wel een hele grote vragenlijst gekomen zijn van oké, we willen dit gaan realiseren. En dan ga je daar dus samen inderdaad misschien nog wel wat diepgaander over in gesprek gezien de recente ontwikkelingen. Paul die schudt, nou, ik heb al wat meegemaakt in mijn 35 jaar. We kunnen dat risico eigenlijk heel goed berekenen.
De bouwsector bagatelliseert het in eerste instantie wel een beetje. Ja, we zijn gewoon aan het bouwen en we bouwen met hout, we bouwen met steen.
Waarom doen we het hartstikke goed, met rust.
Dus daar waren nog wel wat discussies over.
Ja.
En kijk, net wat A gezegd, we willen het uiteraard proberen te verzekeren. Daar zijn we voor. Maar het wil niet zeggen dat we er dan blind instappen. We willen wel begrijpen wat we verzekeren. We willen niet straks op het moment dat het helemaal afvikt, een houtbouw van 80 meter hoog, zo'n aardige fakkel, dat we dan tot de conclusie komen van, god, daar hadden we wat beter over na moeten denken. Nee. Dat willen we liever niet.
Nee, dat is heel helder. Maar dus, inderdaad, het feit dat daar in de afgelopen jaren en binnen de ontwikkelingen die er ook zijn steeds meer focus op komt en dat het ook een vanzelfsprekendheid wordt. Hè? Want over 10 jaar hebben we het misschien alweer over een nog scherper oog daarop. Dat is me heel helder. Laten we het ook eens hebben over een ander thema. Vergrijzing. Ik kijk aan tafel. Ik weet dat Robin...
Ik kijk ook rond.
Ja, jij kijkt ook even rond. Maar Robin, jij bent, ik kan het inschatten, maar volgens mij ben jij de young professional hier. Jij werkt samen met Paul en niet zonder reden. Al met heel veel jaar met veel plezier. Afgelopen 4 jaar heb je samen veel opgetrokken. Want wat ga jij binnenkort doen?
Ik ben 4 jaar geleden bij Tupi begonnen. Bij Paul en het team. Eigenlijk samen de afspraak gemaakt om op termijn Paul zijn functie over te gaan nemen. Binnen de car engineering afdeling. En daar zijn we eigenlijk samen veel mee bezig.
Ja, jij volgt hem binnenkort op, hè? Ja, nee, Paul, vertel. Want jullie kennen elkaar een tijdje. Hoe gaat dat in zijn werk? Want kijk, vergrijzing, we kunnen het heel breed hebben over wat er in de maatschappij gebeurt, hè? Ik ben 65 in 2040 en een kwart van de bevolking met mij. Dus ik ben me aan het voorbereiden mentaal. Jij hebt dat ook gedaan.
Ja.
Je hebt een young professional in de organisatie opgenomen met een plan.
Ja. Ja.
Dat is maar jouw manier van de vergrijzing een beetje tegen te gaan.
Ja, dat heb ik gedaan omdat ik het ook ontzettend leuk vind om te doen. Maar dat terzijde. Wij hadden in het team iemand nodig ter versterking. En ik kwam in gesprek met Robin. Robin was op dat moment onze klant. Ik heb Robin voorgesteld, wil je bij ons komen werken? En zo ja, sta je er dan ook open voor om mij op termijn op te volgen? En daar zei hij volmondig ja op. Dan ga je het avontuur aan met elkaar. Dan moet je nog maar afwachten of dat ook lukt. Of hij de juiste competenties heeft. En of het klikt binnen het bedrijf, binnen het team. Ja, we zijn inderdaad nu 4 jaar verder. En eigenlijk gaat het crescendo.
Nou, hij is er nog.
Ja.
Je bent ook van een generatie ertussenin, zeg ik dan een beetje. Vind je nog uitzien als een young professional. Dus voor deze even.
Dankjewel.
En doe ik even een beroep op die kant van je referentie. Maar wat is jouw ervaring in de markt? Je komt bij heel veel klanten natuurlijk. Hè? Paul en Robin hebben wel een strak plan. En ze zijn nu na 4 jaar op het punt dat ze ook samen echt verder kunnen. En dat Robin dadelijk zelfverzekerd de impact schoenen aan kan trekken van Paul. Laat ik het zo zeggen. Wat zie jij in de markt waar het gaat om young professionals? Want er is best wel ook wat verloop. Hè? Ik weet van veel jonge mensen dat die vaak niet heel lang bij een bedrijf blijven en door willen groeien.
Ja, absoluut. Nou ja, allereerst een compliment voor de heren. Want zo evident is het dus niet, denk ik.
Ja,
kijk, we hebben het in de voorbereiding ook al even over gehad. Ik geloof sterk in het individu. En bedrijven zijn de passanten in het verhaal. Maar als je wil dat iemand graag en langer bij je blijft, dan moet je een goed plan hebben. Zoals de heren hier hebben uitgerold. Nou, dan weet je nog niet of het lukt. Maar iets meer beleid. En dan krijg je wel eens het argument, ja, dan zijn ze over 3 jaar weg. Ja, nou oké. Okay. Dat is dan zo. Hè? Ik bedoel, maar dat geldt ook voor je buurman.
Dit vind ik een heel actueel onderwerp. Hè? Je bent ergens aan het groeien. Robin ontplooit zich onder jouw handen in het bedrijf. Kan goed zijn dat hij na 3 jaar denkt, nou, ik ga lekker ergens anders werken. En dat kan allerlei redenen hebben. Dat zijn menselijke redenen vaak. Ja. Hoe zien jullie dat? Heb jij daar een bepaalde, als senior, een bepaalde kijk op?
Ja, nou kijk, dat gebeurt gewoon. Daar moet je gewoon rekening mee houden. We hebben niet alleen Robin aangenomen 4 jaar geleden. Maar we hebben 2 jaar geleden ook nog een andere jonge man aangenomen. Die is nu underwriter net geworden. Dus die hebben we opgeleid. En we weten gewoon dat het risico er serieus is. Dat die over 1 jaar of over 2 jaar door een ander bedrijf weggekaapt wordt.
Ja.
Om die reden zijn we ook alweer met de volgende jonge vent bezig om op te leiden. Ja, toevallig allemaal kerels in onze branche.
Ja, dames, horen jullie dit? Ja, dus, ja, helaas. Ja, maar die mogen zich natuurlijk ook melden. Het maakt inderdaad niet uit.
Ze zijn er wel. Ze zijn er, maar ze zijn toch wat schaars. Ja, dat is gewoon iets waar je rekening mee moet houden. Waar je ook niet zo bang voor moet zijn.
Ja,
en wij hebben daar ook gesprekken met de makelaars over. Die leiden ook op. En die verliezen die mensen dan ook weer. Dus als we allemaal jonge mensen opleiden, dan komt het wel goed. Dan gaat de een, die stapt een keer daarheen. En dat is ook gezond.
Maar dit is ook dus een stukje gewenning, hè, eigenlijk. Het zou dus eigenlijk...
Nou, je moet dat accepteren. Het is helemaal niet vervelend of naar. Het is, ik bedoel, doe dat. Het leidt ze op. En als je wil dat iemand echt blijft, nou ja, dan moet je ook een plan maken. En niet voor 2, 3 jaar. En nou, hè, dan word je misschien van junior, je senior. En, nou, maak maar een plan.
Dan proberen
we ook
in
een anker te doen. Zeg maar stappen van 10 jaar. En wat Paul zegt, je moet er continu mee bezig blijven. De opbouw bij ons is nu heel veel +10, +10 qua leeftijd. Maar dat wil niet zeggen dat we nu achterover kunnen hangen en denken van nou ja, het komt wel goed. Je moet dus zorgen dat er ook aan de onderkant of middenin instroom komt.
Ja, maar
zorgen dat je het op orde blijft houden.
We hebben het natuurlijk ook over thema's die een jonge generatie ook enorm betrokken houden bij dit vak. Hè? Ik bedoel, Robin, we hebben het over klimaatbeheersing. Nou, eigenlijk niet eens beheersing, maar het verzekeren van de gevolgen daarvan. Is dat een onderwerp ook wat jou dicht aan het hart staat vanuit een bepaalde leeftijdscategorie?
Jazeker. Ik merk dat dat zeker bij de jongere generatie heel hoog op de lijst staat.
Ja.
Ik denk bij iedereen. Maar ik heb een dochtertje van 2. Ja, die wordt ook een keer 80. Dus dat is wel iets waar we allemaal rekening mee moeten houden.
Ja, dus het is ook eigenlijk een generiek oog op de toekomst. Hè? Dat we met elkaar samen ervoor zorgen dat je eigen opvolger regelt, Paul. Zoals jij dat doet. Dus inderdaad, ik vind het compliment waard. Want dat is dus klaarblijkelijk niet heel erg gewoon in de assurantiebranche. Er zijn vast heel veel mensen die dat wel goed doen. Hebben jullie nog een advies voor bedrijven die hiermee worstelen? Want jij zei net al een paar dingen aan. Van, weet je, als stijl stel je ervoor open. Maar hoe pakken jullie dat dan aan binnen Anker? Want misschien denkt iemand die heel specifiek, ik noem maar wat, hè, even heel beeldend, maar in een gebied woont waar sowieso al weinig mensen wonen. Dan ben je blij met elke ziel die jij kan vinden. Dan misschien ben je dan wel niet in staat om zo'n beslissing te maken. Hoe pak je dat dan aan?
Nou ja, ik prijs me in deze gelukkig dat ik bij Anker zit. Het is heel plat. Dus een hele platte organisatie.
Ja.
Geen externe aandeelhouders, dus we beslissen zelf. Dat maakt het al wat prettiger. Ja. Als we een goed idee hebben, dan voeren we het uit. Ik snap ook wel bij hele grote corporates en grote verzekeraars dat je altijd weer naar boven moet. En dan kom je bij mensen terecht die niet echt in het vak zitten. Dat zijn managers. Prima, hè? Ik bedoel, die moeten we ook hebben. Dat is allemaal goed. En dan bedoel ik niet de manager Paul.
Maar Paul kijkt even streng.
Zo bedoel ik het niet, maar gewoon de mensen die zelf nog nooit een verzekering hebben gesloten. Ze zitten erbij die dat wel hebben gedaan. Maar die hebben daar gewoon veel minder kijk op. En dan zijn het, dat wordt gewoon in spreadsheetjes gemanaged.
Maar dat is dus ook binnen de carmarkt het geval.
Ja, dat durf ik wel te stellen.
Absoluut.
Ja.
En dan gaat het naar een hoofdkantoor ergens en die zegt, we hebben geen ruimte.
Dit is wel het belangrijk punt wat ik ook omheen zie gebeuren bij collega's, con-collega's.
Hoe ga jij dat aanpakken als je dadelijk afscheid moet nemen van Paul? Dat zal sowieso een emotioneel afscheid worden. Want dan moet je het alleen doen. Heb je al een strategie daarover bedacht? Heb je er al over nagedacht?
Hij is ook niet gelijk weg. Want deze 4 jaar hoe we dat nu doen, dan is dat niet het eindpunt. Dan gaan we dat ook verder afbouwen. Zijn kennis blijft binnen het bedrijf betrokken. Zijn kunde, zijn visie. Dus daar ben ik absoluut niet bang voor. Maar ik vind het wel goed. 4 jaar geleden, toen hebben we dat gesprek gehad, was onder andere dit een belangrijk onderwerp. Hoe gaan we dat doen?
Ja.
En voor mij was wel van, dat spreken we naar elkaar uit. Maar gebeurt het dan ook echt? En stelt iemand zich echt open? En niet alleen in dit geval Paul, maar ook het hoger management, collega's eromheen.
Voor verandering?
Ja, want er verandert wel iets uiteindelijk.
Wat verandert er?
Nou, uiteindelijk gaat Paul een stapje zijwaarts en kom ik op zijn stoel te zitten.
Ga jij je op het gebied van die klimaat, beheersing, de gevolgen van klimaat, de veranderingen binnen de bouwsector. Hebben jullie daar een jarenplan voor gemaakt samen? Of is het gewoon de waan van de dag die voorschrijft hoe jullie daarmee omgaan?
Nou, voor dit specifieke onderwerp hebben wij dat nog niet.
Nee.
Maar dat is wel iets waar we de komende jaar bijvoorbeeld aan kunnen gaan werken.
Ja.
Als ik die stap opzij doe, want dat gaat 1 januari al gebeuren, dan is dat juist mooi voor mij om daaraan te gaan werken.
Ja, precies. En zo combineer je dan toch weer die vele jaren ervaring met de actualiteit. Precies. Kan je die bouwsector ook inderdaad een voorbeeld geven? Want jij zei iets in ons voorgesprek, Agen, van het zou zo fijn zijn als we ook die voorbeelden van hoe het wel goed gaat ook vooral aanstippen. Maar het gaat dus vaak niet helemaal zoals jij dat graag zou zien.
Nou ja, deze podcast is natuurlijk voor het VNB. Dus er zullen veel mensen uit het vak luisteren en herkenbaar. Maar dit is volgens mij ook wel interessant om bijvoorbeeld bij technische opleidingen neer te leggen. Kijk, het vak verzekeren, als je dat uitlegt, iedereen vindt dat saai en stof en wollig. Nou, dat zou ik in basis ook zeggen, maar dat is het helemaal niet. En zeker de markt waar wij in zitten. We komen bij werken, je spreekt met allemaal technische mensen. Het is onwijs leuk. En die polis is uiteindelijk een onderdeel van ons werk.
Ja.
Dus het is ook aan ons om potentiële nieuwkomers uit te leggen dat het een onwijs leuk vak is.
Ja. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je het leuk moet vinden om jonge mensen de kans te geven. Ik zie het nu bij Robin. Ik moet soms ook nog wel een beetje aan wennen. Dat hij dingen van mij overneemt waarvan ik denk, dat moet ik loslaten. Maar mm-hmm. De kunst van het loslaten en het zien dat die mensen talenten hebben en sommige dingen zelfs beter kunnen dan wij ouderen. Want ik zeg toch maar even wij ouderen.
Misschien leuk om in te haken, want Paul en ik kennen elkaar ook al heel lang. En ik zit nu bij Anker. En ik zal niet zeggen dat volledig door Paul komt. Hij heeft er zeker een aandeel
in gehad. Hij heeft enige invloed gehad daarop. Ja.
En dat komt ook eigenlijk neer op het feit dat hij zei, ik denk dat jij daar ter wel mogelijk een geschikt persoon voor bent. En dat sponsort hij dan ook. En dat draagt hij uit.
Ja.
Dus wat hij net zei, dat vindt hij ook echt. Dat zie je ook echt dat hij dat doet. Kijk, iets zeggen is heel makkelijk, maar hij doet het ook daadwerkelijk. Ja. Dat is wel belangrijk.
De oudere mensen die hebben toch de neiging om de dingen bij zich te houden. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Ik zei net al, de kunst van het loslaten. Ze hebben echt onvoldoende door hoeveel kwaliteiten er bij, misschien zeg ik dubbel, maar misschien hoeveel kwaliteiten er bij die jonge mensen liggen.
Ja.
Dat en, echt ja, wat ze moet leren.
Maar hoe inzien. Leer je dat? Want dat is ook een kwestie van de juiste vragen stellen.
Door het te durven over te dragen aan mensen.
Kennis weggeven ook. Hè?
Ja,
kijk, de jeugd kennisdeling. Heeft nieuwe elan, los dingen op andere manieren op enzovoorts. Maar er zijn ook essentiële zaken die je leert door te doen of het 100 keer te zien. Net zoals bij een huisarts, die moet dat ook 100 keer zien en dan na de 105e keer, nou heb ik het door. Ja, dat is ook met kennis in het vak. En als je dat niet deelt en altijd maar angstvallig bij je houdt, ergens begrijp ik dat ook wel, want dat maakt jezelf belangrijk. Kijk, ja. Ik ben de enige die het weet.
Is dat, Robin, wat jij ook wel verwacht een beetje op het moment dat je doorgroeit in je functie en je hebt dadelijk die zeggenschap die Paul heeft, ga jij daar ook, denk je, wat mee doen?
Ja, zeker.
Ga je dat voorbeeld geven? Wat is je ambitie daarin? Want je bent natuurlijk wel weer de nieuwe generatie.
Ons traject probeer ik overal uit te dragen, ook intern. Maar sterker nog, ik probeer nu ook al door te denken, wat gebeurt er over 5 jaar? Wat gebeurt er over 10 jaar? Wat gebeurt er over 20 jaar? Nou, 20 jaar is misschien wel heel ver weg. Maar over 5 of 10 jaar blijf ik nog op deze stoel straks 5 jaar zitten. Ik denk het wel, maar over 10 jaar.
Ja, je hebt wel een lange termijn visie opgebouwd in de afgelopen jaren, omdat je binnen die carmarkt ook echt wel mogelijkheden ziet om door te groeien.
Ja, maar dat moet ook wel, want je leert het ook niet binnen 1 of 2 jaar.
Nee, dat zegt Ago ook. Je moet het soms 10 miljoen keer zien voordat je begrijpt hoe het echt werkt.
Ja, als je het echt kan uitleggen zonder te veel te haspelen en te doen en de ander begrijpt het, dan snap je het. En dat kost wel tijd. Ik snap ook wel dat als je net begint dat je denkt van nou, ik heb dat 1 keer gedaan, nou begrijp ik het ongeveer. Ja, ongeveer is niet afdoende.
Nee, nou ja, als je dan al 4 jaar bezig bent samen, dan ben je dus heel erg goed op weg om inderdaad zo'n functie dan ook met veel zelfverzekerdheid over te kunnen nemen. Want ja, je moet altijd blijven ontdekken. Ja. Dus dat betekent ook voor jou, Robin, dat er allerlei mogelijkheden zijn om je nog je eigen visie te ontwikkelen. Maar het gaat vaak over de verbinding tussen de young professionals met de gevestigde orde en de prominent in deze markt. En het is vandaag ook alweer gebleken dat daar dus heel veel ruimte is voor nog meer ontwikkeling. Ik vond het een leuk gesprek. Mag ik jullie allemaal hartelijk danken voor vandaag. En jullie ook heel veel succes wensen. Robin, jij veel succes nog. Paul, jij veel succes met het toewerken naar dat welverdiend pensioen. Zonder dat je op je gat gaat zitten. Want ik hoor het al, je zal nog vaak over de vloer komen. En Age, dank je wel voor je scherpzinnige input. Want er moet nog wel wat gebeuren. Ik hoor wat je zegt.
Jullie ook allemaal dank.
Ja, nou, graag leuk gedaan. Er is dus nog voldoende werk aan de winkel. Maar de zakelijke verzekeringsmarkt lijkt me in ieder geval goed voorbereid. Er is een scherp oog voor de toekomst. Daarom nog. Nogmaals, heren, dank voor jullie aanwezigheid en ook dank aan alle luisteraars. We zijn er snel weer met een nieuwe aflevering van deze podcast Risk Has the Future. Tot dan.
Bedankt voor het luisteren naar de VNAB-podcast Risk Has the Future. Wil je reageren? Stuur dan een mail naar marketing@vnab.nl.